Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee J.P. Ouwehand uit Ilpenam en Watergang voorgaat. De schriftlezing is uit Lucas 17 en Handelingen 1. Vanavond om 6:30 ook dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voor te gaan. Op donderdag 13 mei, Hemelvaartdag, hoopt om 9:30 dominee J. van Dijk uit Ridderkerk voor te gaan. En zondag 16 mei, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dokter J. Hoek uit Veenendaal voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dan dominee van de Wind voor te gaan. Voorbeden voor Dick Dingemans, de Kosterijstraat 44. Hij start deze week na de uitslag van de tussentijdse scan met de volgende kuur. En voor Hans van der Werken, de Kosterijstraat 21, die afgelopen nacht in het ziekenhuis is opgenomen. Een mededeling, online zendingsbijeenkomst. Zaterdagavond 15 mei is er een bijzondere online zendingsavond georganiseerd door de GZB. Meer informatie vindt u in de kerkbode van afgelopen week. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. U mag uw gaven digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang nu is Psalm 47, vers 3. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Schelbazuin geluid galmt Gods glorie uit. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen tot lof van onze God uit Psalm 99. Of we luisteren mee. 99, het eerste en het vierde vers over het koningschap van God. Daar gaat het vandaag ook over in de preek. Gemeente, deze morgen luisteren we met elkaar naar de woorden van het verbond van onze God uit Deuteronomium 5. En daarna zingen we uit Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 119, vers 83. Gemeente, luisteren we dan naar deze woorden van onze God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, wat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heer uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen, u zult niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Geest van God. Laten we bidden. Heer onze God, wij mogen uw naam dankzeggen dat wij op deze prachtige zondagmorgen hier bij elkaar mogen zijn in de kerk. Of misschien op een andere manier met deze dienst verbonden mogen zijn. En Heer, wij bidden u gelijk maar dat we dat ook zo in ons leven mogen zien. Als genade van u. Omdat het voor ons vaak vanzelfsprekende dingen zijn om naar de kerk te gaan. Of om thuis mee te luisteren. We misschien ook niet heel erg naar verlangen om in uw aanwezigheid te zijn of te komen. En uw stem te horen. Heer onze God, u kent ons immers door en door. En u weet ook wat eraan mankeert. En hoe vaak wij ver bij u in gedachten of zelfs ook in onze daden vandaan dwalen. En wegen gaan die ons niet bij u brengen, maar innerlijk of zelfs ook gewoon in ons dagelijkse leven van u vervreemden. En daarom bidden wij u vanmorgen voor alle dingen, om uw vergeving en uw genade in ons leven. Dat u met uw geest naar ons toe zult komen op zo'n manier dat wij daadwerkelijk doordrongen raken van uw aanwezigheid. En dat ons leven aan u toegewijd zal worden door de kracht van uw geest. En wij ook gaan verlangen om in uw wegen te wandelen en de dingen te doen die u ons vraagt. Opdat we in uw nabijheid en tot zegen van mensen mogen leven. Heer, daar bidden we om. Dat u zo in ons leven aanwezig wilt zijn. Dat u daarom vanmorgen ook ons hier met elkaar verbindt en de Bijbel laat opengaan. En Heere God, wij bidden u, schenk ons dan ook daarin uw geest. Opdat wij gekomen zoals we zijn, toch zullen horen wat u tegen ons wil zeggen. Dat uw woorden betekenis krijgen en van waarde worden. En deze dienst, dan zou het ook mogen bijdragen dat wij uw aanwezigheid gaan ontdekken. En er meer en meer naar gaan verlangen. En verlangen om met u te leven. Heer, wilt u zo deze dienst maken tot een daadwerkelijke ontmoeting met u. En tot zegen doen zijn in ons leven. En het leven van uw gemeente. Wilt u ons alle zegenen. Als we spreken, wilt u ons de vrijmoedigheid geven die daarvoor nodig is. Ook de wijsheid wilt u geven als wij luisteren en meedenken in deze dienst. Dat we daardoor geleid mogen worden door uzelf. En er in onze harten ruimte zal zijn om de woorden van u te ontvangen. Neemt u dan uit ons alle leven weg wat ons in de weg kan zitten. En verhinder ons om te dwalen en breng ons bij u. Zegen ons als we zingen, of als we daarnaar luisteren. Wilt u geven dat in de liederen die we zingen iets van onze toewijding en ons verlangen naar u en naar uw leiding zal mogen doorklinken. En wilt u onze gebeden horen. We willen immers ook aan het einde van deze dienst voorbeden doen voor de mensen in nood in de gemeente en in deze wereld. Wilt u ons dat gebed ook geven? Het is immers ook vrucht van uw geest. En wilt u dat gebeden ook verhoren? En wilt u onze gaven zegenen, die we zullen geven tot opbouw en uitbreiding van uw rijk? En wilt u ook deze gebeden horen? Wij komen immers bij u op deze zondagmorgen bijeengebracht door u om uw stem te horen. Doe ons uw stem horen. Hoor ons gebed. Ook deze bede in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, zijn vanmorgen twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Lucas 17. En ik lees daarover de komst van het Koninkrijk van God. En ik zal lezen tot en met vers 25 en dan uit Handelingen 1, het eerste gedeelte, tot en met vers 8. Lucas 17, vanaf vers 20. En toen Jezus door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Een mens zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. En hij zei tegen de discipelen: er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien, en u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar, is hij. Ga er niet heen en ga er niet achternaan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet u echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Nou, deze vraag naar het Koninkrijk van God en de komst daarvan vinden wij ook in het eerste stukje van Handelingen, in Handelingen 1. Voorafgaand aan de hemelvaart, het is ook goed om daar vandaag over na te denken. Het eerste 8 verzen. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die, u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe te tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Tot zover de lezing van de schrift. Zalig de woorden van onze God te horen en daar ook mee te leven. Als tekstgedeelte gaat eigenlijk over dat gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen over de komst van het koninkrijk. En ik onderstreep dan het zesde vers, het tweede gedeelte, de vraag van de discipelen. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat is eigenlijk ook het thema van deze dienst, de herstel en de komst van het koninkrijk van God. En jongens en meisjes, dat gaat eigenlijk over verlangen. Het gaat vandaag een beetje over verlangen. En verlangen, dat begrijpen jullie ook wel. Verlangen is iets moois. Stel ervoor dat je thuis je vader of moeder tegen je zouden zeggen van, nou, jij krijgt van ons een nieuwe fiets. Dan word je al blij, hè? Dan word je al een beetje blij. Dan denk je, ik krijg een nieuwe fiets. Hoe mooi is dat? Maar je bent tegelijkertijd altijd nog een beetje angstig of het wel echt gebeurt. Hè? Als je dan jarig bent en jij zou een fiets krijgen, en dan je verjaardag, dan is het eerste wat je natuurlijk denkt, gauw kijken of die er ook echt staat. Hè? Dan zou het ook buitengewoon pijnlijk zijn als je moeder dan zou zeggen, ja, het is niet gelukt, we doen het volgende jaar wel. Dat zou niet fijn zijn, hè? Dat zou heel vervelend zijn. Verlangen vraagt om, zo zeggen we dat dan, vervulling. Het moet ook gebeuren. Het kan ook zijn dat je, want er wel een fiets staat, maar het is die ene van je broer, die oude. Het is wel nieuw voor jou, maar toch niet wat je had verwacht. Verlangen. Nou, daar gaat het ook over in de preek. Over verlangen naar het koninkrijk van God. Verlangen dat over de dingen die Jezus heeft gezegd, dat er een wereld komt van vrede, van goedheid, waar geen ruzie meer is, waar mensen niet ziek worden. Dat dat koninkrijk van hem ook komt. Jezus heeft het gezegd. Dan word je blij van dat het komt. Maar je zou toch ook wel willen dat het er was. Omdat je je misschien soms afvraagt of het wel komen gaat. Of dat niet bij woorden gaat blijven. Daar gaat het over. De komst van dat koninkrijk en het verlangen daarnaar. We beginnen inderdaad te denken over de vraag van de leerlingen. Het is ook een hele indringende en best wel een spannende vraag. We kijken ook naar het antwoord dat Jezus geeft. Dat is een dubbel antwoord. Er zitten twee kanten aan. En tenslotte vragen we ons af of we er dan toch, al is het er nog niet, het toch al een beetje zouden kunnen zien komen. Dus de vraag, het dubbele antwoord en de komst van het Rijk nu. De voorbereiding op de verkondiging gaan we ook met elkaar zingen. Dat doen we met Psalm 86. Klopt dat? 86, het eerste vers. Psalm 86, een lied van verlangen naar de komst van het Rijk. 86, vers 1. Gemeente, na het aanhoren van de preek zingen we uit Psalm 68, het 16e vers over de komst van dat rijk. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Doe ik het nu goed? Nee, 72. 72. Ja. Ik kan het bord niet zo goed zien. Ik ben altijd een beetje afhankelijk van het bord. 10 en 11. Psalm 72, 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. En zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 10 en vers 11. Gemeente, het begint met een indringende vraag. Een vraag met verlangen naar de toekomst van God. Wanneer zult u dat koninkrijk doen komen? Het deed mij denken aan een gedicht van Gerard Reven. Dat was vroeger een bekende schrijver in Nederland en ik begrijp dat hij tegenwoordig nauwelijks meer gelezen wordt. En ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik blij mee. Maar dit gedicht van hem is wel erg mooi en aangrijpend. Het is een gedicht naar aanleiding van dodenherdenking. Het gaat over een gevallen soldaat en het heet Graf te Blauwhuis. Ik lees het even voor. Hij rende weg, maar ontkwam niet. En werd getroffen en stierf, 18 jaar oud. Een strijdbaar opschrift roept van alles. Maar uit een bruin geëmailleerd portret kijkt een bedrukt en stil gezicht, een kind nog. Dag, lieve jongen. Gij die koning zijt, dit en dat, wat niet al, ja, ja, kom er eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. Dat koninkrijk van u, weet u wel, wordt dat nog wat? Best wel een aangrijpende vraag. Hoe het nou zit met dat koninkrijk van God. Waar Jezus zoveel over had gezegd en over had gesproken. De leerlingen van Jezus, die komen ook met deze vraag. Jezus is na zijn opstanding 40 dagen bij zijn leerlingen geweest, regelmatig. Hij heeft met hen gesproken, we lazen het in vers 3, over de dingen die over het koninkrijk van God gaan. En nu zijn ze op weg naar de Olijfberg waar Jezus zal opgenomen worden in de hemel. Waar we aanstaande donderdag met elkaar over nadenken. En nu brandt er in hun leven toch een vraag. Nu u de opgestane bent, zult u nu in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Zal het er dan nu van komen? En de eerste ding natuurlijk die bij je boven komt, is dat nu wel de goede vraag? Misschien bent u ook al vertrouwd met dat antwoord dat vaak gegeven wordt, wat ook al fijn geeft, dus dat is niet, je zit in vertrouwd water, zou ik bijna zeggen. Die zeggen, nee, het is geen goede vraag. Het laat eigenlijk zien dat de leerlingen van Jezus nog steeds denken aan een aards koninkrijk. Dat Jezus nu met zijn opstandingskracht de Romeinen zal gaan wegjagen en het volk zal bevrijden en Israëls koninkrijk van David zal gaan herstellen. Geen goede vraag. Anderen zeggen, jawel, het is wel een goede vraag. Een goede vraag, omdat het gaat over een eerlijk verlangen. Een verlangen naar een rijk dat Jezus had aangekondigd en dat met hem in deze wereld was gekomen. Hij had het immers gezegd, het koninkrijk is nabij, het is midden onder u, het is zelfs al in u. En om dat een beetje goed te begrijpen, moeten we het misschien ook vergelijken met wat het Joodse volk ook eerder had meegemaakt. En het was in de woestijnreis, u kent dat verhaal over Mozes en dat die op de berg Horeb allerlei wetten van God heeft ontvangen. Het waren geweldige wetten over dorsen en over oogsten en over de inrichting van het land en over de vrijsteden. Maar in de woestijn had hij daar niks aan. Al die wetten die Mozes gaf, God door Mozes gaf, waren eigenlijk wetten bedoeld voor als ze straks in Canaan zouden gaan zijn, dan moesten ze daar zo gaan leven. Al die inzettingen, die burgerlijke ceremoniële wetten, dat 3 keer per jaar naar de tempel trekken om offers te brengen, ja, dat was in de woestijn niet aan de orde. Al die dingen die gingen gelden zodra zij het land Canaan zouden binnentrekken en een plek hadden gekregen waar de wetten van God uitgeleefd konden worden. Nou, zo moet je dat ook een beetje lezen achter deze vraag. U heeft zulke geweldige mooie dingen gezegd over dat koninkrijk van u. Dat messiaanse rijk van vrede, van gerechtigheid, waar de liefde heerst en waar je de minste wil zijn en niet de meeste. Waar je geroepen voelt om de ander te dienen, niet om gediend te worden. Zo'n geweldig koninkrijk waar je God kunt bidden op enige plek. Maar waar is het dan? Heeft dat ook niet een plek nodig waar je dat koninkrijk van God, van Jezus, kunt uitleven? Waar het realiteit kan worden. Blijven de woorden van u anders niet heel erg in de lucht hangen? Wel mooi om over te praten. Maar waar gaan we dit nu ook doen? Waar gaan we leven binnen dat rijk van vrede en gerechtigheid? Waar we de dingen doen zoals u gelooft, gezegd hebt dat we ze moeten doen. Waar de idealen geen woorden meer zijn, maar waar ze werkelijkheid worden. Waar we leven met een onderlinge gemeenschap en vertrouwen en waar we naar elkaar omkijken. Nou, die vraag van al dat mooie wat Jezus heeft verkondigd over vergeving, liefde, genade, verzoening, trouw, dienstbaarheid, zelfverloochening, al die dingen. Wie verlangt er niet naar dat wij zouden leven in een wereld waar het zo was? Waar de mensen niet voor zichzelf vechten, maar om een ander geven. Wie verlangt er niet naar een wereld waarin het kwetsbare niet stuk geslagen wordt, maar geheeld wordt? Waar mensen geen bommen gooien in een meisjesschool en verderf en verwoesting zaaien op een ongekende schaal, maar waar daar vrede en gerechtigheid is en menselijke waardigheid overeind kan blijven staan en niet stuk gemaakt. Dat toch? Hè? Dat moeten niet alleen woorden blijven, dat moet toch ergens gebeuren? En waar gaat het dan gebeuren? Want daar waar mensen zo leven, is dat dan niet de plek waar God in het midden is en waar hij door zijn genadige aanwezigheid ook heil brengt en mensen verbindt en zo iets van dat koninkrijk zichtbaar laat worden. Heil, zegen van God in een wereld waarin mensen leven met God en voor elkaar, zo rijk. Daar verlangen ze naar. En daar verlangen wij misschien ook wel naar, toch? Dat zo komen zal. En zou u dan niet ook in deze tekst, staat dat er nadrukkelijk bij, hè? Er staat, zult u dat niet met Israël, voor Israël doen? Zult u dat niet laten gebeuren, dat koninkrijk van u, voor Israël? Misschien haakt dat ook wel een beetje bij u, bij jou. Voor Israël, toch voor ons ook. Ik zat te denken, misschien zouden we dat toch moeten blijven zeggen. Voor Israël. Israël maar eerst. Want dat koninkrijk van God is toch precies een koninkrijk waar het eerste de laatste wordt en de laatste de eerste. Dat hoort bij dat rijk. Dat is een rijk waar het sterke zwak is en het zwakke sterk. De eerste, de laatste, alles is omgekeerd. Zou het dan niet goed zijn dat Israël ons zou voorgaan? Juist omdat wij in de christelijke traditie, geschiedenis, het leven voor Israël ook zo vaak ontzaggelijk moeilijk hebben gemaakt. Dat ze dit wel aan ons verdiend hebben. Dat wij zullen bidden dat zij ons voor zullen gaan. En dat dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid dan maar een keer bij hen gaat beginnen. Zodat zij de vreugde en de vrede van dat rijk als eerste weer gaan ontdekken voor Israël. Dat is een verlangen. Het is een indringende vraag. Wanneer komt dat nu? Wanneer worden alle idealen nu werkelijkheid? Wanneer kunnen we nu gaan leven zoals we geloven dat zou moeten en mogen? En zal dat dan ook even met Israël mogen beginnen? Omdat die het met uitstek in de afgelopen eeuwen zo zwaar hebben gehad. Dat juist zij het startpunt van dat rijk zouden mogen zijn. En wij dan ook mee mogen. Wat zou dat gaaf zijn? Dat is de vraag. Een diep verlangen naar een eerlijke invulling, in een reële invulling, werkelijkheid van het Koninkrijk van God. En daarop geeft Jezus wel een antwoord. Hij wijst die vraag ook helemaal niet af. Hij zei tegen hen twee dingen. Het eerste wat hij tegen hen zegt is: het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Tijden en gelegenheden. Nou, het woord tijden, dat verwijst naar een Grieks woord, dat betekent de duur van de tijd, het verloop van de tijd. Je zou kunnen zeggen hoe lang het duurt. Dat weten we niet, zegt Jezus. Dat hoeft u ook niet te weten. Dat weet God. Het kan misschien langer of korter duren. Tijden. Het meervoud, tijden, wijst eigenlijk op een gedachte dat het toch wel langer zal duren. De ene tijd en de andere tijd. Het duurt en het duurt. En wij moeten het in die periode schijnbaar goed uithouden. Gelegenheden, dat is een woord die eigenlijk verwijst naar stappen, momenten. Cruciale momenten. In het Grieks staat daar kairos. Dat zijn de kairosmomenten. De momenten waarop het ertoe doet. Die ingrijpend zijn. Zoals de komst van Jezus in de wereld, zijn kruis, zijn opstanding. Misschien ook andere dingen die gebeuren kunnen, die ons als voetstappen van de komst van Christus in deze wereld opvallen. Tijden, gelegenheden. Dat je denkt, dit is een stap, dit is een moment die ertoe doet. Nu gaat er iets gebeuren, dat koninkrijk komt eraan. Ja, dat. Zo'n momenten van je opschrikt. Je zegt, wauw. Het blijft niet allemaal zo. Er komt verandering. Ook die gelegenheden zijn bij de Vader bekend. Bij God bekend. Bij ons eigenlijk nauwelijks, zegt Jezus. Soms denk je, dit is een stap. Nu gaat het gebeuren. Sommige mensen, denk even aan coronacrisis. Sommige mensen zeggen, ja, hier heb je nou een stap. Dat laat toch zien, de tijd van de toekomst is nabij. Jezus komt terug. En andere christenen zeggen, nou nee hoor, dit hebben we al zo vaak meegemaakt. Dit is echt gewoon gelegen. Dit is geen gelegenheid, maar dit is tijd. Dat zit er altijd al in. Dus je kunt je ook vergissen, je kunt het er ook over oneens zijn. Wat nou daadwerkelijk een stap is in de richting van dat koninkrijk van God. Nee, Jezus zegt, de Vader weet het. Dat is het eerste deel van het antwoord. De stappen en de tijd zijn soms zo verborgen, maar bij God bekend. Het tweede deel van het antwoord zit in vers 9. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn. zowel in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan het uiterste eind van de aarde. Het begint in Jeruzalem, het begint in Israël, het gaat door tot het einde toe. En in het tweede deel van het antwoord zou je kunnen zeggen, verschuift de aandacht van Jezus als het gaat over de komst van het Rijk naar dit van de dingen die God doet. Tijden en gelegenheden zijn verborgen bij God. Hij regeert over de geschiedenis. Verschuift de aandacht van Jezus naar de mensen die naar hem luisteren. Zijn leerlingen. Naar hun roeping en hun opdracht. Kan misschien nog lang duren, maar dit is zeker. U zult de geest ontvangen en u zult mijn getuige zijn. U zult in woord en daad zichtbaar maken in deze wereld dat ik de koning ben en dat ik regeer. Van tijd naar roeping. Roeping om getuige te zijn van Jezus Christus. In die twee delen van het antwoord van Jezus, de tijd is verborgen bij God en u heeft uw eigen roeping die u moet vervullen, die hebben wel iets met elkaar te maken. Calvijn schrijft daar heel mooi over en ik lees dat ook even voor uit zijn commentaar. En dat helpt ons wel om het goed te begrijpen. En dat maakt het ook gelijk heel praktisch voor ons. Hij schrijft, er is niets meer wat ons meer belemmert in de uitvoering van onze plicht dan overdreven zorg en nieuwsgierigheid. Wij willen onze besluiten nemen in het licht van de uitkomst van de dingen. Maar de Heere houdt de uitkomst verborgen voor hemzelf en hij schrijft ons de plichten voor. Hij zegt, maar het spannende is dat wij de verborgen dingen niet aan God willen overlaten, maar alleen daarover willen nadenken. De antwoord van Jezus roept ons op om die verborgen dingen te laten aan God en je in te zetten voor je eigen roeping in gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Het koninkrijk van God, wanneer komt het? Ja, wanneer het daadwerkelijk doorbreekt, zou je kunnen zeggen, zegt Jezus, is gegeven aan God. Wij zijn geroepen om onze opdracht te vervullen, getuigen van hem te zijn. Dan heb je de geest wel nodig. Ja, dat zegt Jezus er ook bij, hè? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Om daadwerkelijk in deze wereld getuigen en onze roeping te vervullen, te leven zoals God het wil, is niet eenvoudig. Dat vraagt om de geest van God. Anders gaan we dat niet doen en niet redden. Maar het antwoord van Jezus wijst ons niet alleen terug op onze roeping nu, maar is ook troostend. Het biedt ook vertrouwen. Dat vind ik toch in dat eerste deel van het antwoord van Jezus heel erg terug. Hij zegt niet, jullie hoeven het niet te weten wanneer en hoe het allemaal gebeuren gaat. Nee, hij zegt juist, die liggen in de hand van de Vader. Als wij ons ongerust maken over de toekomst en de dingen die gebeuren. Dus als Jezus zegt, je hoeft je niet ongerust te maken. Er is iemand die het weet, maar dat is niet een verre God die zich niet met deze wereld bemoeit, maar dat is de Vader. De Vader heeft deze dingen in zijn eigen macht. Hij regeert over de toekomst. Hij laat zijn rijk komen. Jullie doen jullie roeping en vervullen je opdracht. En dat laatste vertrouw je aan de Vader toe. Hij heeft beloofd dat zijn koninkrijk zal komen. En je kunt er dus op rekenen dat dat koninkrijk van mij uiteindelijk zal overwinnen en overal zal komen. Doen jullie nu maar intussen de dingen waartoe je geroepen bent. En vervul je eigen verantwoordelijkheid. Laat de dingen die van boven zijn aan de Vader. En vertrouw dat de Vader de weg weet. De stappen die nodig zijn. De dingen die moeten gebeuren. De tijd die het duurt. Zijn we er al? Op de achterbank, vakantie, zijn we er al? Nee, bijna. Dat zeg ik ook altijd. Het duurt soms nog heel lang. Heb je ook wel eens, hè? Zie je op de achterbank, zijn we er al? Zijn we er al? Ja, bijna, bijna. Ja, zo, dat zijn wij. Mijn Vader weet de weg. Onze hemelse Vader weet de weg. Hij weet welke stappen gezet moeten worden, hoe lang het nog duurt. Welke tolpoortjes hij nog door moet, welke stappen er nog genomen moeten worden. Hij kent de weg. En wij vervullen onderweg onze roeping. En daarvoor bidden we om de aanwezigheid van de Geest. En dan, als we dat nu doen, we vertrouwen de toekomst, morgen, en heel de geschiedenis, in de hand van de Vader en aan Hem toe. En wij vervullen onderweg onze roeping waartoe wij geroepen zijn. Dan is er toch een wonder aan de hand. Dan wordt er op een hele bijzondere manier toch nu al iets van dat koninkrijk van God zichtbaar. Komt het? Ja, het komt. De Vader weet wanneer. Maar als u en ik onze roeping vervullen, dan zien we het ook al een beetje vandaag. Want als wij onze roeping vervullen, dan verlangen we er niet alleen naar dat wij leven in een wereld waarin vrede heerst. Nee, dan word je ook een vredestichter. Dan praat je niet alleen over verzoening. Dat is niet alleen een ideaal. Maar dan ga je jezelf ook met iemand die je conflict mee hebt, ga je je mee verzoenen. Dus de idealen en de dingen die Jezus heeft verkondigd, worden daar waar wij onze roeping vervullen, in onze woorden, in onze daden, ook zichtbaar. Daar zeg je niet alleen, laten we weer eerlijk zijn, dat al die machthebbers in deze wereld klein moeten worden. Maar dan wordt ook dat machthebberige van jou en van mij moet kleiner worden. En daar waar dat gebeurt, waar ik niet meer alles te zeggen wil hebben, maar leer te delen en leer te luisteren, daar wordt iets van dat koninkrijk, wat straks volmaakt zal zijn, zichtbaar. En dat zou mooi zijn. Dus als wij vertrouwen de toekomst in God, aan de Vader, en wij vervullen onze roeping, dan wordt daarin iets van dat koninkrijk van Jezus Christus vandaag al echt werkelijkheid. Het wordt hoorbaar in wat we zeggen, het wordt zichtbaar in de dingen die we doen. En dat mogen we doen, zegt Jezus. Doen in heel de wereld, op de plek die we gekregen hebben. Ja, want dat heb je wel nodig. Om te leven, niet alleen na te praten over idealen en grote woorden te zeggen, maar om het praktisch te maken, heb je ook een plek nodig waar je dat mag doen. En Godzijdank hebben wij die plek ook van Hem gekregen. Een plek waar dat koninkrijk van God ook zichtbaar gemaakt kan worden. Het is nog wel een plek in de vuurlinie van het kwade, zou je kunnen zeggen. Er is nog alles om ons heen en in ons wat haak staat op dat koninkrijk. Maar hier beneden is het toch al wel. De gemeente van Jezus Christus zelf is bij uitstek de plek waar wij dat koninkrijk van God zichtbaar en hoorbaar mogen maken. Door de manier waarop wij met elkaar omgaan in de kerk, bijvoorbeeld. Dat we daar geen conflicten laten voortduren die niet nodig zijn. Dat dat een plek is waar je vrijer kunt zijn en de minste kunt worden. Waar je je door de ander kunt laten dienen en zelf dienstbaar kunt zijn. Waar je leven mag op deze aarde als een plek waar God je de ruimte geeft. Nou, daar, hier mag je het doen. Hier mag je het proberen. Dat leven ze ook in de tijd van Mozes in de woestijnreis. Zo zeggen de rabbijnen het. Zolang ze nog niet in Israël waren, maar 40 jaren trokken door de woestijn, deden ze aan droog zwemmen. Ze deden het al alsof ze er waren. Ze deden al zoveel als mogelijk de geboden van God in de woestijn. Op weg naar Canaan. Op weg naar het rijk waar ze dat in volheid zouden kunnen gaan doen. Helaas niet hebben gedaan, hè? Dat is wat anders. Maar zo is de gemeente van Christus ook een soort oefenplek. Hier mag je verzoenen. Zonder dat iemand je daarop aankijkt. Of je zwak en klein vindt. In het koninkrijk van God, zoals het hier zichtbaar worden mag, mag je al kwetsbaar zijn, de minste en de meeste genoemd worden. Hier heeft Jezus het dan al voor het zeggen. Zo gaan we onderweg. Maar we blijven verlangen. Want we weten allemaal als geen ander. Ik weet niet hoe goed het allemaal gaat hier in Bruchem. Maar in Ilpendam hebben we wel ontdekt dat ook al hebben we deze plek gekregen van God om ons te, als het koninkrijk van hem te gedragen en te oefenen, dat er zo ontzettend vaak dingen misgaan. Dat komt vooral door onszelf. Dat het allemaal niet wordt wat het had moeten zijn. En dan verlang je dat het koninkrijk van Jezus ten volle zal komen. Dat het oefenen voorbij, het uithouden voorbij en de voltooiing van het rijk van God werkelijkheid zal zijn. Daar verlangen de leerlingen van Jezus naar en wij toch ook. Amen. tijd laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Voor de nood van de kerk, van de mensen hier en voor de wereld om ons heen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst mogen we bij u komen. En wij willen ook daarin ons gebed, ons verlangen uitspreken naar de komst van uw rijk in deze wereld. Omdat wij ernaar verlangen dat in deze wereld er een wereld zou zijn van gerechtigheid, van vrede. Een wereld waar u zult zijn, alles en in allen. Waar de nood voorbij zal zijn. En al de ellende, waardoor zonde en onrecht deze wereld onderzucht en in gevangen is. Wij verlangen naar dat rijk. Maar we willen ook belijden dat wij weten dat het in uw handen is. Vaderhanden. Niet in onze machteloze handen. Niet in die handen van ons die telkens weer verkeerd doen. En soms eerder verder weg laten zijn dan dichterbij brengen. Omdat wij ook mensen van beneden zijn. De toekomst is in uw handen. En wij willen u daarvoor ook loven en prijzen. Dat u de toekomst als de Vader in uw handen draagt. De Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat wij u vertrouwen mogen met de toekomst, met morgen. Met alle dingen waar we ons ongerust over maken. Over ons eigen leven. Over allen die we lief hebben. Over een wereld die bloedt uit duizend wonden. Over zoveel onrecht. Heel die wereld en al die dingen. Wij weten dat u de toekomst draagt. En dat u ervoor zorgen zult dat uw rijk zal komen. Wij aanbidden u daarvoor. En wij bidden u om uw geest en uw genade in ons leven, dat we dat ook in uw handen mogen laten. En u zullen vertrouwen. En het niet telkens weer zelf proberen te doen. Maar Heer, wij worden ook geroepen om in de tussentijd, de tijd waarin wij leven, de plek die u ons hebt gegeven, te leven naar de geboden en inzettingen van uw Zoon. Omdat dat rijk van hem in deze wereld daardoor ook zichtbaar worden mag. In het kleine. Niet in de grote dingen. Maar daar waar ik en wij ons allemaal klein weten en afhankelijk. Waar we leven naar uw bedoeling. En omzien naar de ander. En een liefde voor de ander leven. In de gehoorzaamheid aan u. Heere God, in die kleine dingen van elke dag. Laten wij daarin onze roeping verstaan. Want zo worden we immers getuigen van u en van uw rijk. In woorden en in daden. Ook hier in de gemeente in Bruchem. Maar in al die gemeenten, waar ook in deze wereld. Zodat in heel de wereld van tot aan de einde van de aarde toe iets van dat koninkrijk zichtbaar worden mag. En mensen daardoor op zoek zullen gaan naar de koning van dat rijk. En Jezus Christus mogen leren kennen en hun leven aan hem toe zullen vertrouwen. Heere, zegen zo uw kerk wereldwijd. Zegen daarom ook alle zendingen en evangelisatie. Zegen het werk van de GZB. We bidden daarvoor en ook voor anderen. Laat het bijdragen aan het zichtbaar worden van dat koninkrijk van u. In deze wereld, in woorden en in daden. We bidden heel bijzonder ook voor Israël, onze oudste broeder. En u kent de weg die zij zijn gegaan. Heer, hoe diep mag ons verlangen wel zijn, dat ook zij in dat koninkrijk van u zullen gaan delen. Laat ze maar de eerste zijn. Omdat wij met hen mee in de vervulling van het rijk van u zullen delen. Zo bidden we voor de krachtige werking van uw geest in onszelf, in de gemeente en in uw kerk wereldwijd. Heer, zo bidden we voor allen, ook voor allen die het moeilijk hebben, ook onder ons midden. We bidden voor Dick Dingemans, die moet starten met een chemokuur. Hoeveel zorgen hebben we dan wel niet voor morgen? Hoe graag zouden we de dag van overmorgen dan wel niet willen weten. Heere, geef dat hij en allen die bij hem horen de dag van morgen in uw handen zal mogen geven. In de Vaderhanden. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Die als wij op hem vertrouwen, immers ook onze Vader is. Ga met hem mee. En de weg die hij is gegaan, was zwaar en lang. Ga met hem de toekomst in. En blijf bij hem. Zo bidden we het ook voor de Heer van de Werken, die vannacht is opgenomen. Geef hem en allen die bij hem horen, uw bescherming en bewaring. We bidden voor alle zieken en mensen in nood, die in ons midden, ook vanwege corona, het lijden en de gevolgen daarvan te maken hebben. We bidden voor hen. We bidden voor hen die rouw dragen, ook in ons midden. Ook daar waar diep ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, die ons met zo ontzaglijk veel vragen kunnen vervullen. Heer onze God, wilt u ook dan bij ons zijn. En in dat koninkrijk wordt immers het gebrokene geheeld en dit tot is neergeslagen weer opgericht. Laat dat ook in uw midden werkelijkheid zijn. We bidden voor allen. We bidden voor elkaar. We bidden voor de moeders in de gemeente. En u kent ook hun zorgen voor morgen als het gaat om hun kinderen. Wilt u ook de moeders gedenken op deze dag, waarin ze met vreugde mogen beleven moeder te zijn. Wilt gij ook geven dat ze met vertrouwen de weg met u mogen gaan. Zegen hen, zegen allen die pijn en verdriet kennen, waarom ook en waardoor. Laat ook daar iets van uw genade en van uw aanwezigheid, van uw heerschappij ontdekt worden. Zo brengen wij alle dingen bij u. U kent ons. U kent ook het tekort aan deze dienst. Vergeef het. En laat het doen wat u behaagt. Laat uw koninkrijk komen. Daar geloof in. Want van u is immers het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Met onze slotzang is uit Psalm 68. Het 16e vers. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof van oud zijn troon en woning, waar hij vandaan regeert, ook vandaag. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken die God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.